Lamborghini gaat door tot het einde met passie. En het is over voor de Volkswagen Golf. Dit is De Uitlaat met Roy Kleiwicht en Marco Gorter. Dag en welkom bij De Uitlaat, je favoriete autopodcast, waar we ingaan op Autoweek achter de schermen en ons werk. Voordat ik begin, als je vaste luisteraar bent, vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast-app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer. Marco, welkom weer. De vorige aflevering was er maar nog maar net uit en er was heel interessant nieuws bij Lamborghini. De Revuelto is hier, de opvolger van de Aventador. En hij houdt zijn atmosferische V12 en die motor die draait nu 9500 toeren per minuut.
Ja.
Dat wordt leuk.
Ik vind wel dat je nu een beetje voorbij gaat aan waar het bij deze auto om draait.
Dat hij,
het is een PHEV.
Dat hij 4 kilometer elektrisch kan rijden.
Dat is goed voor het milieu. Ja. Hij heeft 3,8 kilowattuur accucapaciteit. Ja. Dus, nou, dan kun je toch al gauw van de benzinepomp zelf tot de uitgang van het tankstation volledig elektrisch, mind you, mee rijden.
Ja.
En dan zit er ook nog...
Hoe hard kan hij snel laden?
Dat zal ik je vertellen. Het hele accupakket kan in 6 minuten vol. Want hij heeft een geïntegreerde supercharger. En die laat in 6 minuten dat hele accupakket vol. Dat lukt jou niet in de Tesla. Die supercharger is dan een 6,5 liter V12.
dat is onze best supercharger ever.
Ja, nou ja. Het stond specifiek zo benoemd in het persbericht. Dat die motor kan in 6 minuten dat het hele accupakket vol laden.
Ja.
Ik vond het wel een mooi stukje framing.
Ja.
Maar even serieus. Nee, het is wel een bizar ding, hè?
Ja.
6,5 liter V12.
Ja.
3 elektromotoren van 150 pk elk.
Mm-hmm.
En dan heeft hij, net als de Aventador, vierwielaandrijving. Maar in tegenstelling tot de Aventador, is het niet mechanische vierwielaandrijving met gewoon 1 krachtbron en dan aandrijfassen. Want 2 van de 3 elektromotoren zitten op de vooras. Die doen de voorwielen.
Mm-hmm.
En die derde elektromotor en die 825 pk sterke V12, die gaan dus allemaal, als ik het goed heb gelezen, naar de achterwielen.
Ja.
En nou pieken al die motoren niet tegelijk, want het systeemvermogen is 1015 pk. Nou, 825 plus 3 keer 150, dat zou aanzienlijk meer zijn.
Ik denk de accu dat het zou bedoeld zijn als je dan elektrisch rijdt met de motor uit, dan heb je met die 150 pk nog een beetje.
Ja, nou ja, ja. Dat dan zou je. Ja. Ja, weet je, daar ben ik dan wel benieuwd naar. Kan die dan volledig elektrisch wel alle 3 de elektromotoren 150 pk per stuk laten leveren? Of heb je gewoon 300 pk op de voorwielen? En doet die achterste, want er staat, in principe doet hij alles op de voorwielen.
Mm-hmm.
Dus dan heb je gewoon een 300 pk sterke voorwielaandrijver die eruit ziet als een Lamborghini.
Ja.
En als het nodig is, doet dan
dat
die...
Dat is echt een leuk vraag van intro, hè? Omdat ze dan moeilijk gaan kijken. Ja, lastig.
Ja, dan moeten ze gaan uitleggen hoe dat dan precies, hoe het precies werkt. Want ik ben wel benieuwd. Hij kan dus, als je hem in standje... Hij heeft ook iets van 13 rijstanden of zo, zag ik. Dat je denkt, oké, dat is wel heel
overdreven. Dat is wel veel, ja.
Dat is zeg maar, vroeger deden ze dat met uitlaten. Ja. Hij had 13 uitlaten, nu heeft hij 13 rijstanden.
13, ja.
Maar als je hem dus op volledig elektrisch zet, 300 pk op de voorwielen. En als het nodig is, gaat de achterste elektromotor dan ook meedoen. Maar betekent dat dan dat hij 450 pk in totaal kan? Of gaat dan wat de achterste motor levert ten koste van wat er naar voren
dat
gaat?
Dat zal zo zijn. Want de beperking zit vaak niet in de motoren, maar hoeveel stroom de accu kan leveren, zeg maar. Dus dat zal wel te veel zijn. Het zal ook mee te maken hebben, ook al is het niet zoveel vermogen voor, dat Lucid ook zei dat je bij de launch control, dan heb je liever meer vermogen achter, omdat de gewichtsverdeling naar achter gaat. Dus dat ze dan ook iets kunnen weghalen bij voor en dat we naar achter doen, zeg maar, voor de sprint. Wat voor Lamborghini toch, hè? Die Aventador was wel voor een benzineauto de piel snel.
Ja,
van
nee,
de lijn.
Zeker.
Ja.
En ik moet zeggen, nu gaat hij dus 825 pk van de V12, plus wat die achterste elektromotor er nog bij kan doen, alleen op de achterwielen.
Ja.
Het zal spannend rijden, gok ik.
Ja.
2,5 seconden van 2,5.
Ja, dat is wel rap, hè. En het lijkt zo klein. Ja, die andere deed 2,7, maar het procentuele verschil is echt
fors. Ik wou het zeggen, dat is gewoon bij de 10% er nog even af.
Ik weet niet of dat bijstand is. Ja, eigenlijk de 0 naar 200 tijd.
7 seconden.
7.
En dat vind ik eerlijk gezegd nog niet eens zo bizar snel in het licht van, nou, noem eens wat, een McLaren 720S of zo.
Ja.
Want die doet ook 7 en een beetje.
Ja.
En dit scheelt
het gewicht zal een stukje hoger zijn. Hè?
Nou, dat. En de luchtweerstand is natuurlijk exponentieel. Dus alles boven de 150, dan begint de lucht toch wel echt serieus tegen te drukken.
Ja.
Nieuwe automaat met dubbele koppeling.
Ik heb opgezocht tussendoor. De 0-200, de Aventador SVJ, wat toch wel de snelste was, maar 0-200 8,2.
Nou, dat is een forse hap.
Dat scheelt flink, ja.
Sneller.
Ja,
ja, ik ben wel benieuwd. 9.500 toeren per minuut. Nieuwe achterrapsautomaat met dubbele koppeling. Het is wel... Ik kijk hier wel naar uit. Maar ik kijk er grappig genoeg vooral naar uit, omdat ik ben echt heel benieuwd hoe al die motoren samenwerken.
Ja.
Want wat wij wel eens vaker hebben gezegd van plug-in hybrides, neem Cupra als voorbeeld, de Formentor duurtest. Onderstel, helemaal top. Maar die aandrijflijn als je sportief gaat rijden, valt het allemaal niet lekker op zijn plek. Nee. Ik ben heel benieuwd. Deze heeft dus 3 elektromotoren. Hoe dit dan samen met een 6,5 liter V12 met 825 pk. Ik ben heel benieuwd hoe dat samenwerkt.
Ja, we hebben natuurlijk goede voorbeelden gezien bij McLaren en Ferrari. Daar hadden ze het echt goed in de aandrijflijn geïntegreerd. Ook het regenereren. Hè. McLaren zei ook dat deden ze het niet bij de remmen. Want dat was niet goed voor de rijbeleving. Maar gewoon puur in de aandrijfas zelf. Ja, je zou zeggen dat hier echt op prioriteit zou moeten liggen. Ja, we weten pas als we gaan rijden inderdaad. Maar ik vind het vooral gaaf. En we hoopten, er was al zo'n conceptcar van Lamborghini echt jaren terug. En toen zei ik al op de beurs van Genève van de hoop is dat ze wel die V12 houden en niet gaan downsizen. En dan met elektroondersteuning. Ja, ze hebben het gewoon gedaan.
Dit nou ja, top. Helemaal ja. Top. Dit is voor dat kleine aantal auto's in dit segment wat verkocht wordt. Ja, of er nou een turbo motor van 4 liter in zit of een atmosferische van 6,5. Veel uitstoot doet hij toch. Mm-hmm. En op de totale uitstoot van het wagenpark is het natuurlijk niet heel. En dat je dan dit soort dingen wel behoudt. Het is wel, kijk, een Lamborghini is ook een beetje rijdende kunst, vind ik wel.
Ja,
zelfs mensen die niks met auto's hebben, vinden het stiekem, vooral mannen, toch leuk als er een Lamborghini voorbij komt. Ja. Het is weer zo over de top, ook dat design, dat je denkt van, hoe kom je hierop? Het is gewoon echt, volgens mij hebben ze daar gewoon een stel kinderen als designers in dienst.
Ja, ja.
Dat is het echt. Hoe denk jij dat een auto vet is? Nou, ja. Gewoon spoilers en lippen en happen en ja. Lichten die helemaal in een soort wigvorm over de zijkant van de voorkant heen lopen. Dat is gewoon hoe een kind een auto tekent. Het enige wat ontbreekt zijn de machinegeweren.
Ja, nee, hoe heet ook weer dat ding op basis van Aventador met dat hele idiote design?
Die Sian.
Nee, wat eerder. Echt een jaar of 8 geleden of zo.
Dat
is ook zo'n ding. En dat kon je ook je klokken digitaal kon je veranderen in een soort straaljagerdisplay.
Ja, zeg maar. Ja, ik weet welke je bedoelt.
Dat was ook, dan verwacht je ook dat er net een machinegeweer uitkomt. En dat was echt Batmobile.
Ja, dat ding was ook helemaal zwart. Ja. En dat was een soort B-52, hoe heet dat ding? Zo'n B-17 ja. Stealth Bomber. Heel tof ding. Ja, hoe heette die ook weer? De Assetto Elemento of zo?
Nee, dat was op basis van de Gallardo, van de Huracan, zeg maar. Dat was ook een kleinere auto.
Ik dacht dat het zesde element was.
Want die Huracan STO, die is een beetje gebaseerd op die zesde elementen. Dat was echt een klein sportwagen. Ja. En die Aventon, maar de Reventon.
Oh ja, de Reventon.
Zo heette die, ja. En daar zat dat ook in. En ja, maar gaaf. Maar die motor, ik vind het nogal wat. Want 9500 toeren, dat is echt wel voor een straatauto, is bizar veel.
Dat is heel veel.
Want die Aventador, die zat op zijn uiterste punt, de SVJ opnieuw, op 8500. En dat is bij Porsche en Ferrari zijn af en toe trots. We liggen weer 200 toeren hoger. En denk niet gewoon 1,1 erbij. Dat is meer dan.
Maar Lamborghini heeft natuurlijk die Aventador. Die is heel erg lang in productie geweest.
Mm-hmm. Dus nee, dat klopt. Die motor was oud.
Vandaar ook die automaat met nog enkele koppeling, mm-hmm. weet je wel. Ja, dat zeg jij, die motor was oud. Maar voor Lamborghini-termen, volgens mij zei ik dat de vorige keer.
Ja,
dat
hierover ging.
Het is pas de derde keer dat er een nieuwe V12 is. Maar de laatste keer dat er een nieuwe V12 kwam, was volgens mij voor de Aventador.
Ja.
Want volgens mij had de Murciélago, die had nog de oorspronkelijke V12 die in de jaren 60 is ontwikkeld. Dus wat dat betreft. En ja, 95, ja, het is vet en het gaat waanzinnig klinken. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, nu Gordon Murray Automotive en Aston Martin hebben laten zien dat de 10 kan. Sterker nog, dat de 11 ook tot de mogelijkheden behoort. Is 9500 ineens dat je denkt, het is
een ander soort blokje nog. Hè? Dat
zeker,
is race-motor,
zeker. Dit wordt vet en het gaat geweldig klinken. En dat kunnen ze bij Lamborghini wel. Maar die 9500 aan zich, het is ook weer niet zoveel meer dan wat Ferrari doet, hè?
Nee, maar wel, ja, nou ja, nee. Want het vrij was dus 9000.
Ja, maar daar zit de redline. Maar de cut-off zit bij 9200 volgens mij.
Nee, ik wil zeggen, het was 9000 bij de 812. En toen zijn ze voor die special, de heidrukspist. Nee, de 812, hoe heet dat ding nou? De Competizione.
Ja, ja.
En voor dat ding wat jij reed, die Daytona, toen hebben ze opgetrokken naar 92,5. Wat al even was als de LaFerrari. En dit is toch wel even weer het dubbele erbij, zeg maar, bij Lambo. Nee, maar ik vind het wel, het is, want 100 toeren extra op dat niveau is wel lastig. Ja, het is niet even van, zeker. Joh, van... we schuiven gewoon de redline wat op. Het moet wel aankunnen.
Nee, we hebben bij de 911 van de vorige generatie, toen de GT3 RS kwam, die 4 liter had. Ja. En die kon er net iets minder dan de 3,8 van de GT3, die wel de 9000 aantikte. En toen na de facelift had de GT3 ook een 4 liter. En die kon ineens ook 9000 toeren. Het zijn op,
je merkt het wel. Die laatste 500 toeren, dat is wel waar het
zeker,
zit.
Zeker. Ja. Nee, op een gegeven moment, als je boven de 8 komt, wordt elke 100 toeren per minuut wordt de sensatie gewoon verdubbeld.
Gaat je gezicht gaat heel raar doen.
Het gaat vibreren. Je schedel, het is echt, dat is mooi.
Ja, en dat is ook waar voor die kopers die tonnen over hebben, is voor die laatste 1000 toeren bij dat soort blokken. Hè?
Ja, dat is het ook. Dat is waar de sensatie is. Ja. Dan wordt het op een gegeven moment een beetje zoals elke 100 toeren erbij, dan wordt het zoals niezen.
Ja.
Dat je denkt, oh, dat is een lekker gevoel. Ja. Oh, dat is een lekker gevoel. Dat.
En het is het laatste, want het houdt ook op in Europa en zo. Ondanks die regeling voor e-fuels die er nu waarschijnlijk gaat komen. Maar ik
begreep dat Duitsland een beetje dwars ligt.
In het algemeen? Of voor de e-fuels zijn ze nu akkoord, bedoel je toch?
Zelfs
daar liggen ze nu dwars voor.
Nee. In zoverre, de verbrandingsmotor als geheel zou zeg maar helemaal uit moeten sterven in 2035. Toen is Duitsland ervoor gaan liggen en nu is er dus die uitzondering gekomen.
Ja.
Dus en e-fuels. En fabrikanten die op kleine schaal auto's produceren. Nou weet ik niet precies wat kleine schaal is, zeg ik er heel eerlijk bij.
Porsche gaat dan moeilijk krijgen of ze moeten de GT-divisie apart doen of zo.
Nou, ik wou net zeggen, bij Porsche zie ik daar wel mogelijkheden voor. Dat ze inderdaad zeggen van, nou, we hebben Porsche en we hebben Porsche GT.
Porsche GT bijvoorbeeld, ja.
En er is een reden dat BMW Alpina heeft gekocht, officieel.
Oh, ja.
Nou, ik denk dat, dat dit daar wel eens mee te maken zou kunnen hebben.
Ja.
Want Alpina is natuurlijk, dat is nu dan volgens mij niet meer zo. Maar op papier in Nederland, op je kenteken, stond dan ook niet meer BMW. Daar stond echt Alpina.
Nee, klopt.
Dus het was echt een andere fabrikant.
Ja.
Nou, ik kan me voorstellen dat die koop niet geheel toevallig nu wordt gesloten. Want als BMW dat over 5 jaar had willen doen, hadden ze bij Alpina ook gezegd. Oh ja, nou, wij zien hier wel wat belang in voor jullie. Dat heeft een waarde. En trek het checkboek maar. Dus ik denk dat dat er een beetje mee te maken heeft, stiekem. Maar goed,
het is een mooi zijsprongetje waar we niet eens in het script over hebben. Maar inderdaad, die e-fuels, want we hebben het eerder over gehad. Het is wel voor de liefhebbers natuurlijk top dat het komt. Kijk, heel duidelijk, je gaat straks 3-4 keer betalen voor zo'n liter dan voor benzine. Nou, als jij 5 ton voor Lamborghini betaalt, maakt je het ook niet uit. Er zijn nog geen auto's die 100.000 kilometer per jaar rijden. En het enige moreel oogpunt, zeggen ze wel eens, al het de graan en stro en rietsuiker wat je allemaal kweekt voor die e-fuels, zeg maar. Dat had je ook op een andere manier kunnen inzetten. Maar goed, dat geldt wel voor meer dingen in de wereld.
Ja, dat geldt ook voor privéjets. Met alle respect, maar dat geldt ook voor een elektrische fiets.
Ja.
Die heb je strikt genomen in Nederland niet nodig, want je kan ook gewoon zelf trappen. Daar zit een accu in, daar worden grondstoffen voor gebruikt die A, schaars zijn en B, lang niet altijd met evenveel respect voor de mensenrechten worden gewonnen.
Nee, zo blijf je bezig. Hè? Nee, maar daarom is het een goede zet. En dat
het leven
veel
is schadelijk, laat ik het daarop houden.
Het wordt wel heel fraudegevoelig, hè? Want de eis is dan nu dat bestaande auto's mogen natuurlijk gewoon normaal benzine tanken, maar alle auto's die dus na 2035 nieuw worden verkocht met een verbrandingsmotor, moeten dus softwarematig zo worden ingesteld dat ze alleen maar op e-fuels lopen. Dan krijg je net zo'n gedoe met
rode diesel.
Die rode diesel bij landbouwvoertuigen en zo. Af en toe even peilen of er wel rode diesel in zit.
Ja.
En dan moet je de benzine kleurtje gaan geven. De blauwe benzine en rode diesel of zo.
Ja, zoiets. Ja, blauw bloed. Dat zou dan wel weer mooi zijn.
Ja.
Nee, dat wordt een enorm fraudegevoelig systeem. Ja, ik heb al vaker gezegd, de berekening komt natuurlijk niet in het voordeel van auto's op e-fuel of synthetische brandstof uit.
Nee,
je hebt geloof ik 7 windmolens nodig om dezelfde hoeveelheid brandstof te kunnen maken om een gegeven afstand af te leggen. Zeker weten waar. Het voordeel is wel, je kunt het transporteren. En dat is met elektriciteit gewoon een stuk minder makkelijk. Dus voor grote delen van de wereld waar je gewoon niet eventjes een supercharging-netwerk neerplonkt, zie ik daar wel een toekomst in. En niet op grote schaal, denk ik.
Nee, maar voor auto's ook niet. Want Volkswagen gaat dan niet een Polo vervanger maken die dan op e-fuels loopt. Die gaan gewoon full electric. Dus het wordt echt voor die kleine serie supercars.
Ja, dat zeg jij. Dat weet ik niet. Kijk, in Europa geloof ik nog wel dat we het voor elkaar gaan krijgen om dat hele wagenpark groen te maken. Maar ik kan me best voorstellen in hele grote delen van de wereld, zoals Azië, zoals Afrika, dat de berekening zomaar eens in het voordeel van e-fuels zou kunnen uitvallen.
Blijft daar niet gewoon de benzine rijden dan, denk je?
Ja, dat zou ook nog kunnen, maar op het moment dat je de productie van synthetische brandstof zo kan opschalen dat je er echt continenten mee kan gaan voorzien, dan kon de schaal wel eens uit gaan komen, zodat je dat ook nog enigszins winstgevend kan doen zonder dat de benzine gelijk 5 euro per liter gaat kosten. Kan ik me voorstellen, hè? Maar ik ben geen econoom. Dat zeg ik er ook heel eerlijk bij. Dan is een beetje de vraag, willen we dat? Hoe belangrijk vinden we dat?
Ja, mobiliteit in dat soort landen. Ja, ik eens. Maar ik denk dat ze daar gewoon op benzine zullen blijven rijden.
Dat zou ook heel goed kunnen.
Ziek is. En dat het hier voor in Europa echt alleen zal zijn voor de supercars die heel duur, bij wie de klanten niet uitmaakt dat ze inderdaad gewoon 4-5 keer zoveel de liter betalen. Ik bedoel, die malen die ook niet echt om het verbruik op dit moment al.
Nee, dat is zeker weten waar.
En er wordt nog aantrekkelijk om die auto dan te vervoeren. Hè. Dus dan rijd je niet naar Duitsland naar de Alpen, maar dan zet je hem op transport en dan laat je hem daar uit voor je bergrit. En laat ze dat je 8 uur over de autobaan sukkelt. Over de autobaan sukkel je dan net niet. Misschien met zo'n auto. Dan blaas je iedereen aan de kant. Moet je wel om de uur tanken. Maar goed.
Maar dan kun je wel weer elektrisch van de benzinepomp naar de oprit van de snelweg. Met je Lamborghini.
Ja, ja, een mooie stilte om te dingen. En al die arme carspottetjes maar wachten tot je gas geeft. Nou ja, heel gaaf. Ik ben benieuwd wanneer voor het eerst in het echt zien. Ik ben benieuwd of wij wellicht ooit zo gelukkig zullen zijn dat we eens kunnen proeven aan hoe die rijdt. Want dat is wel iets wat anders zeker op mijn to-drive-list gaat komen.
Het is grappig, dat heb ik hier ook staan. Gaat wel op de to-drive-list, denk ik.
Ja, ja, we kijken wie hem als eerste erop zet. Ik kies hem voor deze week. Wie is deze week aan de beurt?
Jij?
Dat ben ik. Ik ga even wat wijzigingen maken in het script zo. Nee hoor. Maar goed, ja, hulde aan Lamborghini. En los van design en geweld en zo, hebben ze natuurlijk de laatste jaren met rijden ook wel wat verbeterd. Want zeker, een STO en de Technica die hij reed, en zelfs die SVJ van wat ik lees, want die hebben wij zelf niet gereden, rijden wel even wat scherper en beter Lamborghinis van de 10 jaar daarvoor.
Nee, absoluut. Er zat wel heel erg veel Audi in op een gegeven moment. Ja. In de zin van, het kon hard en het was foolproof, maar het was lang niet zo spannend als het eruit zag.
Nee, en nee, GL reed leuker eigenlijk. Hoe mainstream ook.
Hè? Ja. Nou ja, ja, als je echt van sportief sturen houdt en je houdt van een chassis wat reageert op zeg maar input van alle kanten, kon je beter het 911 hebben dan een Huracan zoals hij was toen hij uitkwam.
Ja, en nou, met de STO en de Technica hebben ze wel even een mooie vraag genomen. Zeker. Aan het eind van die leeftijd. Helemaal leuk. Dan even een auto met een wat andere insteek van andere lijn, hoewel het is ook een hybride. Hey, mooi boertje. Want jij reed wat uitgebreid in de nieuwe Lexus RX 500h.
Zeker.
Hij stond hier op de redactie in een lekker kleurtje. Ik vond ook een bakbeest van de auto en... ik was wel nieuwsgierig, wat vond je ervan? Want dat is wel zo'n auto ook instap.
Nou, volgens mij zei ik het de vorige keer al aan het einde van de podcast. Mm-hmm. Het is net een auto met een grote dieselmotor. En dat is bij Lexus natuurlijk vloeken in de kerk. Mm-hmm. Maar het is voor degene die het niet weten, de RX 500h heeft een voor Lexus nieuw hybride systeem. Dus een verbrandingsmotor, 2.4 turbo, 4-cilinder. Op de voorras met een elektromotor en dan een 6-traps automaat. Gewoon een conventioneel ding, koppelomvormer en 6 vaste verzetten. Dus geen power split device. En dan nog een extra elektromotor op de achterras, die verder niet verbonden is met de verbrandingsmotor. Het voordeel daarvan is, je hebt een 2,4 liter 4-cilinder turbomotor. Die heeft ontzettend veel koppel.
Ja.
Ik bedoel, bovenin het vermogen, dat is niet heel bijzonder, maar heel veel koppel onderin. En dan kun je ineens, wat je doet met een grote diesel, je versnelt heel vlot in alle rust.
Ja, ja.
En waar het Lexus hybride systeem met de traditionele power split device niet heel goed in is, is grote stappen zetten in rust. Het gaat wel, maar als je vol gas geeft met zo'n power split device, dan gaat die motor veel lawaai maken. En dat is bij een Toyota Prius bijvoorbeeld of een Toyota Corolla is dat allemaal niet zo erg. Maar in een Lexus van, nou pak hem eens beet, een ton, en het gaat wel gauw die kant op, is dat niet per se die beleving die je wil. Dan wil je dat gevoel van overmacht hebben. Dat idee dat je, het hoeft echt niet van 0 naar 100 in 2 seconden, maar wel dat je makkelijk grote stappen zet. En dat doet deze aandrijflijn echt enorm goed. Efficiëntie, nou ja, 1 op 11, dan ben je er wel zo'n beetje. Dus voor een grote SUV met 370 pk, zeg ik even uit mijn hoofd, 371, is dat niet heel verkeerd. Maar het is ook niet wat je bij...
Het is ook niet spectaculair.
Nee, nee, bij Lexus met het PowerSplit device heb je wel eens het idee van... Serieus, ja? 1 op 14?
Dan ben je Lexus, ES en zo, dan scoor je echt
precies
hele nette waarde.
Ja, nou, Lexus ES, daar zit je 1 op 18 op.
Ja, dat is echt, de snel van de auto ook.
Maar, ja, maar die is laag. Dus ja. dat scheelt nee, okay, zeker op de snelweg al een heleboel. Dus je offert wat van die efficiëntie op voor een aandrijflijn die bij die SUV heel goed tot zijn recht komt. Dat hele relaxte, fijn onderstel, kan niet anders zeggen, echt gewoon soft. Er zit geen sportieve vezel in. Maar dat hoeft ook helemaal niet, als je het maar goed uitwerkt. Eigenlijk heel fijn, maar dan mag ik wel voor 130.000 euro. En dat is een beetje de makke. Het leveringsgamma is nogal star. Mm-hmm. Want als je deze aandrijflijn wil, dan moet je per definitie de F-Sport nemen. Dat is de allerduurste. Dus dan kost die ook meteen 130.000 euro. Mm-hmm. En die F-Sport heeft dan vierwielbesturing. Wat heel fijn is op een grote SUV. Zeker als je ermee in de stad rijdt.
Ja.
Maar dat kun je dan weer niet als losse optie bestellen op andere uitvoeringen. En die andere uitvoeringen, zeg maar aandrijflijnen, dus de plug-in hybride die jij binnenkort gaat rijden en de normale hybride, die kun je dan weer niet als F-Sport krijgen. Dus wil je vierwielbesturing, heb je automatisch de topversie en die nieuwe aandrijflijn. Ja. En als je de nieuwe aandrijflijn wil, moet je meteen de topversie nemen.
Raar. Het zijn rare keuzes.
Het was een volgens de importeur is het een bewuste keuze. Omdat ze deze nieuwe aandrijflijn ook echt als anders in de markt willen zetten. En denk ik, ja...
Dus ze beperken je andere auto's in hun... Ja, dat is wel...
Ik snap waar je heen wil, maar ik weet niet of dit handig is.
Nee.
Kijk, ik kan me nog voorstellen dat je zegt, nou, we doen hem alleen als F-Sport. Want het is de sterkste Lexus RX die je kan krijgen. En ik denk zelfs de sterkste Lexus RX die er ooit geweest is. In ieder geval bij ons op de
markt. Met V8 nog. Hè, zo.
Ja, dat zou kunnen. Daarom ik wilde vanaf zijn. Maar in ieder geval die je nieuwe kan kopen bij ons. Maar iets als vierwielbesturing, dat kun je maken om de sportiviteit te vergroten. Maar vaak dient het juist gewoon om de draaicirkel kleiner te maken in de stad.
Dus zeker bij zo'n auto. Precies. Een 911 zit het anders. Maar
precies.
Ja.
Dus waarom kan dat dan weer niet... Op andere versies, vraag ik me dan af.
Ja,
ja nou ja, dan krijg je dus ja, nee, dat is niet
keuzes die we maken.
Dat. Ja, ik vind het jammer. Ik vind het jammer, want ik kan me voorstellen, jij gaat zeer binnenkort de RX met de plug-in hybride aan de lijn rijden. En ik kan me heel erg voorstellen dat die gebaat is bij vierwielbesturing. Gewoon omdat het een grote auto is.
Zeker in ons parkeergarage, denk ik. Hè?
Ja. Dat bedoel ik. Dus, maar als geheel, ja, echt weer een Lexus. Het is heel eigenwijs.
Ja.
Dit is niet iemand die in de markt is voor een GLE die hierin gaat stappen.
En het is ook niet de Amerikaans, wat ze wel eens hadden?
Nee. Okay. Nee, in ieder geval niet zoals die F-Sport. Dat is natuurlijk ook iets sportievere banden. Wat ik zeg, het is niet sportief, maar het is gewoon relaxed. Relaxed, comfortabel. En dat is prima.
Oké. Okay. Nee, maar leuk. Ja, zoals jij al meldt, stap ik binnenkort in RX450H+. En dat is de PHEV. Dus dan ga ik ook proeven aan het model. En ik ben benieuwd wat jij vertelt over die vierwielsturing. Ik kan me herinneren dat BMW had iets vergelijkbaars met de 5-serie GT toen die uitkwam. Die inmiddels 6-serie GT heet.
Ja.
Volgens mij geen opvolger krijgt. Daar was ook vierwielsturing leverbaar. Dat was toen nog redelijk innovatief, zeg maar. Ik bedoel, het was niet uniek, maar wel, je zag het niet vaak. En die auto had er enorm baat bij, zo groot als die was. Maar dat was niet mogelijk in combinatie met X-Drive. En bij sommige auto's kan je dat snappen, omdat dan het combineert. Maar standaard is natuurlijk de auto 8 uur aangedreven. Dus, ja. Dus aan de achterkant verandert niet zoveel.
Zou je denken,
ja. En ja, er was een reden voor, en die, het is slecht, dat weet ik nou niet meer, dat is zo jammer, maar ook met de diff en maar ook met accuplaatsing en kracht die er nodig was, het was een ingewikkeld verhaal waarom het dan niet in combinatie mogelijk was.
Ja, dat heb je wel vaker bij BMW gehad, hoor. Volgens mij kon je de vorige 7-serie, of de vorige 5, wil ik even vanaf zijn, die kon je met luchtvering krijgen en met actieve stabilisatoren, maar niet allebei.
Oh ja, ja, precies.
Het was dan het een of het ander.
Ja.
Zo heb je wel vaker van die combinaties die dan niet samengaan om een reden.
Ja, vooral omdat het niet past of zo. Of omdat, ja,
bijvoorbeeld.
Zo bijvoorbeeld, de combinatie die je noemt zie je wel bij Audi en Porsche en zo.
Bijvoorbeeld, ja, nee. Dit zou gewoon moeten kunnen.
Moeten kunnen.
Wat wilde ik nog meer zeggen? Oh ja, je hebt ook zoiets, de Volkswagen ID3, mm-hmm, zeg maar van voor de feesten, die kon je met een groot accupakket krijgen.
Ja.
Maar kennelijk, en dat zal denk ik te maken hebben met totaal wagengewicht of zo. Als je het grootste accupakket nam, dan kon je ineens een hele hoop opties niet meer aankruisen.
Oh, ja.
Panorama, daar kon dan ineens niet meer, weet je wel.
Oh, ja.
Maar waarom dan? Nou, waarschijnlijk dus maximaal wagengewicht.
Grappig.
Je hebt wel vaker van die dingen dat als je het één aankruist,
ja, valt het ander weg.
Dat iets wat weet je, waarbij je als je er van buiten naar kijkt, je denkt, maar dat heeft toch niks met elkaar te maken. Dat kan dan ineens niet meer.
En als dat niet goed staat uitgelegd, dan kan je heel veel ruzie krijgen met zo'n samenstelsysteem online.
Ja, ja, want dus, dat snap je echt niet. Ja, maar het zit op de auto.
Dan wil ik over een andere rant, dan als we dan toch lekker hier mogen spuien, dat is het feit dat je bij sommige merken dat het goed onmogelijk is om een prijslijst van de auto te vinden.
Ja,
dat je zegt, van, ik vind sowieso dat websites van automerken zijn vaak zeer onaantrekkelijk. Dat moet met heel veel plaatjes en slides en zo. En dan dat laat dan niet goed of een minuutje verspringt als je erop wil klikken en zo. Maar als ik denk, ik wil gewoon een PDF hebben met de prijslijst. Ja, nee, dat kan niet. Je kan wel zelf samenstellen. Denk, ja, maar ik wil gewoon een overzicht even van, wat kost die, welke uitvoering? Nee, geef eerst maar aan, welke kleur wil je erop? Daar ben ik helemaal klaar mee.
Ja,
denk,
dat is als heel irritant.
En dat ik moet dan voor mijn werk, dus ik moet erachter komen. Als ik voor zo'n auto in de markt was, dan zou ik al zelf zeggen, rob maar op, ik ga wel naar een ander merk. Dus het is ook zo klantonvriendelijk.
Er was ooit een soort achterdeurtje in de Porsche-website. Porsche publiceert in principe, mm-hmm, ook geen prijslijsten. Maar als je één specifieke link had, dan kwam je bij de prijslijst uit van één model. En als je dan gewoon veranderde, laten we zeggen 911 in Cayman, of je veranderde, mm-hmm, het in Cayenne, dan kon je zo op die manier, oh ja, de prijs lezen. Maar je moest eerst weten wat die link was, want je kwam er via Google niet,
ja,
via de website niet, je kwam er gewoon niet op. Dan moest je echt weten specifiek naar welke website je moest gaan.
Ik kom bij zo'n vakje uit, vuur hier je adres in, dan sturen we er per post eentje op.
Ja.
Nee, maar dat denk ik, ja. Gelukkig is er Carbase, maar goed, voor sommige nieuwe modellen, dan is dat soms net niet
En het link is natuurlijk ook wel dat een prijslijst, daar staat op wanneer die gepubliceerd is en welke prijslijsten die allemaal overbodig maakt.
Ja.
En Carbase, wij hebben een fantastische website met ontzettend veel informatie. Maar het is niet 100% gegarandeerd dat als Volkswagen vandaag de prijs van de Golf zou wijzigen, dat wij dat dan vanmiddag al weten.
Ja, of dat sommige uitvoeringen niet meer bestelbaar zijn en zo. Dat is bijna niet bij te houden.
Nee.
Ja.
Gesproken over de Golf.
Hé, ik zie me een onderwerp, want er was heftig nieuws van de week. De Volkswagen Golf gaat stoppen. Inderdaad, de Golf 8 wordt niet opgevolgd. Volkswagen gaat natuurlijk elektrisch verder. Wat voor namen ze aan gaan geven aan wat er dan in dat segment. Nou, we hebben al de ID3. Is al een soort elektrische Golf, zeg
ja,
maar.
Ja, maar meneer Thomas Schever, en die kan het weten, want die werkt bij Volkswagen. Die zegt
en
wel,
niet in de kantine. Ja.
Dus precies. Dat de naam Golf is wel heel sterk. Net als Tiguan, GTI en zo noemen die nog wat voorbeelden. Daar willen ze in principe wel mee door. En ik kreeg ook een beetje de indruk uit dat interview dat ook hij er nog niet helemaal zeker van is dat Europa het plan gaat doorzetten zoals het er nu ligt.
Mm-hmm.
En dat als Europa toch zou besluiten om, laten we zeggen, de deadline op te schuiven of de e-fuels.
Nee, je hebt over de deadline voor verbrandingsmotoren schrappen. Ja,
precies. Voor het bouwen van nieuwe auto's met een verbrandingsmotor. Dat het zomaar zou kunnen dat de Golf toch nog een langer... En hoe dan ook, Golf moet volgens hem doorgaan. Maar dan krijg je dus een Golf die altijd een E-Golf wordt.
Mm-hmm.
En een ID3.
Ja.
Dat is wat ik eruit opmaak. En die bestaan dan naast elkaar.
Dat zou wel apart zijn. En toch wel een beetje denken aan de tijd dat ze een Jetta, een Golf. Op een gegeven moment had je een Bora Station en een Golf variant en een Jetta. Dat ik drie keer dezelfde auto was. En dan weer wachten tot ze zeggen, we gaan ons gamma versimpelen, zeggen ze dan een paar jaar later.
Ja.
Goh, wat een idee. Jij bent benieuwd. Ja, of het wordt nog erger. De gaan net zoals bij de Ford Puma. Van hier is een nieuwe elektrische crossover en we noemen hem Golf. Als eerbetoon aan het verleden. Of je krijgt de Volkswagen ID.3 Golf Edition. Weet je, dan gaan ze dat soort...
Dat golf van uitrustingsniveau wordt. Ja, dat zou ook niet in de geschiedenis van de automotive wereld zonder voorgang zijn. Ik weet het niet. Ik moet Volkswagen wel nageven waar heel veel merken een beetje... gestunteld hebben met namen en uitvoeringen en dat soort dingen, is Volkswagen wel altijd heel consistent geweest daarin. Ik wil echt niet zeggen dat Volkswagen altijd alles goed doet. Hè? De introductie van GTE en dat dan als een soort plug-in alternatief van de GTI neerzetten, waar we het laatst over hebben gehad.
GTX idem. Ja.
Precies, GTX idem. Niet handig wat mij betreft, maar een Golf is wel gewoon 50 jaar lang een Golf geweest. Wat ook de reden is dat als wij willen uitleggen in welk segment je iets moet plaatsen, dan noemen we de Volkswagen Golf als voorbeeld, want dat snapt gewoon iedereen.
Ja.
En mensen die iets minder met auto's hebben, als je dan zegt, zoals een Focus, dan zit je toch een beetje glazig aan te kijken. Want dat was dan vroeger een Escort. Zeker wat oudere mensen kennen dat wel. Nou, Cadet Astra, allemaal dat soort voorbeelden. Renault, wat natuurlijk een Megane heeft gehad en daarvoor een 19. En nou, nog verder in de tijd terug, weet ik het eigenlijk niet eens. Een Golf is wel altijd een Golf geweest. En ik kan me niet voorstellen dat ze dat gaan gebruiken als een soort van uitrustingsniveau. Dan denk ik nog eerder dat je straks een Golf ID3 krijgt.
Ja.
Of een ID3 Golf, of zoiets.
Een Volkswagen ID3, dat zou nog wel sterk zijn. Maar inderdaad, gewoon, terwijl E-Golf was natuurlijk ook... Dat was weer typisch zo'n manier gebruik van de Golf wat je denkt. Oké, we hebben een Golf, we hebben een GTI, we hebben een R en we hebben nu een E-Golf elektrisch. Top!
Ja, is toch goed?
En het blijft raar, we hebben vaak gezegd... En hij was top, hij reed top. Range was niet denderend, maar dat gold voor alle elektrische auto's in die tijd.
Nee, dat ze die auto niet doorgezet hebben, dat blijft tot op de dag van vandaag niet.
Ja, nou ja, omdat het natuurlijk niet op een dedicated platform stond. En daar geloofden ze heiliger in. Ja, nou ja. Dan zou ik zeggen, dus dan maak je dan toch de Golf op een ander platform.
Ja.
Dat moet toch best doen. Dan heb je een 8 uur 8 even Golf, dat zou leuk zijn. Wel uniek, toch?
Dat zou helemaal wel uniek zijn.
Was die rare W12 concept dan 8 uur ontdrijven volgens mij? Hè?
Ja. Maar dat was natuurlijk is ook nog wel een, zeg maar.
Ja, een soort prototype.
Precies.
Nou ja, leuk. Ja, ik ben in dit vak een beetje met de Golf groot geworden, zeg maar. Toen ik stage liep, kwam de 5... kwam net uit, dus dat was de introductie van. En die tijd, internet was nog klein en er was wat meer tijd voor magazine. Dus toen reed men ook gewoon bijvoorbeeld met twee andere auto's naar de Golf-introductie. Volgens mij met een Civic, staat me bij. En toen ik daarna, dat was in 2004, en toen ik in 2008 begon, meteen veel Golf 5 getest. De GTI's, en dan kwam de Edition 30 van de Golf 5 GTI. En toen kwam de Golf 6 introductie die ik heb gedaan. En daar ook weer de GTI van en alle R-versies en zo. Ik heb de eerste jaren alle Golfs getest en gereden die er waren. En dan voelde het wel een beetje van groot geworden met dat ding. Ik weet niet, waar waren we toen jij begon? Dat was niet heel veel later, zeker je stage niet.
Nee, ik ben in 2008 stage gaan lopen. En volgens mij, de Golf 5 was niet zo heel lang leven beschoren. Want de Golf 6 kwam volgens mij al iets van 2009 of 2010.
Eind 2008 heb ik de introductie gehad.
Ja, nou, dat bedoel ik. Ik heb vrij lang stage gelopen. Daarna heb ik nog een tijdje gefreelanced. Ik ben in 2012 uiteindelijk in vaste dienst gekomen. Ik weet nog dat ik de Golf 7 test. Hadden we een hele grote multitest. Toen was de N201, de waterwolftunnel vlakbij Hoofddorp, waar we toen nog zaten. Die was nog in aanbouw. Toen hadden we met de wegbeheerder hadden we afgesproken dat we dan in die tunnel, die dus nog in aanbouw was, alle auto's mochten neerzetten. Toen hadden we multitest met, ik geloof, 10 auto's of zo. Echt zo'n beetje alles wat je in het C-segment kon krijgen. En dan in twee delen. Dus eerst tegen 4 concurrenten en dan nog een keer tegen 4 concurrenten. En dat was de Golf 7. Ik weet nog wel inderdaad dat ik... toen had ik bijna al die auto's al gereden. De Golf kwam vrij laat. Ik deed hem samen met Cornelis Kit.
Ja.
En ik nam hem van hem over. En je stapt in dat ding. En ik weet het nog goed. Ik reed van de parkeerplaats van de Laplace waar ik in was gestapt. En ik dacht, ze hebben het gewoon weer voor elkaar. Het ding is gewoon weer heel goed.
Ja.
Gewoon irritant goed.
Irritant goed is altijd de term die ik...
Te duur.
Ja, en de betrouwbaarheid verschilt ook wel een klein puntje. Maar
zeker weten waar. Het is niet voor niets dat het merk niet meer zo'n denderend imago heeft wat dat betreft. Maar als je daar als nieuwe auto instapt, ik snap het wel dat heel veel mensen ervoor gaan. Want er is gewoon heel weinig op tegen. Ja, het is saai. En zoals een oud-collega van ons ooit legendarisch zei, het leven is te kort om in de Golf te rijden. En dat snap ik heel goed. Maar ik snap ook heel vaak dat mensen zeggen van, weet je, het is voor mij een vervoermiddel. Ik vind het een fijn ding.
Maar zo saai vind ik hem ook weer. Ik vind het geen Avensis. Nee, maar het reed op dat moment best leuk. De Golf 7 is duidelijk wat comfortabeler geworden.
Zeker.
Maar Golf 6 was ook was niet echt een dynamische auto, maar reed gewoon...
Nee, lag wel gewoon goed op de weg.
Goed op de weg, reed lekker. Zeker. De positie was top.
Ja, het multimedia systeem is lekker eenvoudig. Ja. Alles werkte gewoon zoals je dacht dat het zou werken. Het stuurhouding heel goed, stoelen die fijn ondersteunen. Er is gewoon heel veel te zeggen voor een Golf.
Ja.
En als je dan een leaseauto uit moet zoeken, ja, ik snap het wel.
Ook ruim achterin. Voor zeker. Dat segment, achterbank zeker. Is altijd goed. Wel ja. Die compacte bouwen, dat scheelde. En ze wisten ver te gaan. Want de GTI's, de exactualiteit verschilde wel een beetje per model en ook wel per uitvoering van GTI. Maar over het algemeen was het ook altijd weer goed.
Ja hoor,
nee. Golf 5 of GTI.
Ik wou net zeggen, nou zijn wij wel begonnen in de tijd dat de GTI's weer goed begonnen te worden. Want ja. Golf 3 GTI, een vriend van me had zo'n ding. Een 8-klepper, 2 liter. De ding had geloof ik 150 pk. Echt niet vooruit te trappen. Dat daar een GTI-logo zat, dat was gewoon echt schande.
Dan begon je bij de 5, hè? Dat was een beetje...
Ja, de Golf 5 GTI, dat was weer de eerste waarvan je dacht van... Oh ja, dit is gewoon echt wel weer een dynamisch ding. De eerste met die 2 liter turbo. Maar ook daarvoor, volgens mij heb ik de introductie gedaan van de Golf 6 GTI.
Ja, waar was dat? Weet je dat dan?
Dat was in Frankrijk.
Mm-hmm.
Op de...
Nice waarschijnlijk.
Bij Nice, inderdaad. Op de
Col de France.
Col de France. En ik weet nog dat ik dat ding reed. Toen had je de gewone en de performance pack. En die performance pack kreeg je...
Was dat bij de 6 al?
Ja, dat was bij de 6. Die kreeg volgens mij toen voor het eerst dat performance pack... dat je een spaardifferentieel erbij kreeg. En dat je dacht, je moet wel het spaardifferentieel nemen. Ja. Want dat maakt die auto wel, dat maakt hem. Zonder is het...
Is iets te veel daily drivers, zeg maar. Hè? Dat, ja.
Ja, dan had het ook een GT kunnen zijn, ja. Bijvoorbeeld. En terwijl de 5, daar was geen performance pack. Dat was gewoon... Maar ja, toen waren we zo blij dat de Golf überhaupt weer eens een keertje leuk was om te rijden als GTI. En voor de 6 was de stap van de normale GTI zonder performance pack ten opzichte van de 5 GTI, die was wel heel klein.
Ja.
En überhaupt qua vermogens. Hè, alles ging naar 250, 300 en daaroverheen. En de Golf nog steeds, de GTI 245 pk. Dat is dan nu wel standaard. Maar dat is het sublabel voor heel veel merken.
Ja.
Waar het niet dat bijna alle merken uit Nederland zijn gestopt met het leveren van GTI's. Dus.
Nee, ze hebben het lang volgehouden. En de boven de R-versie was leuk. Ik weet nog wel, de waren lang niet de leukste auto's om te rijden, omdat ze heel zwaar waren. Dat je dat natuurlijk de Golf 5 nog die leuke 6 in lijn motor. De halve lijn, de VR6. Verticale blokken, VR6, zeg maar. Met de sound. Die viel weg bij de Golf 6. En het werd toch een beetje een zwaar ding. Ik denk de slechtste Golf die ik ooit heb gereden is de Golf R Cabrio. Dat is ook een mooie. Dat was heel apart. Dat was nog de Golf 6, terwijl de Golf 7 was toen al uit. En toen kwamen ze een soort afscheidscadeautje nog met een Golf R Cabriolet. Die had ineens geen vierwielendrijving, maar voorwielendrijving. Dat was ontzettend zwaar hok en er was geen klap aan. Dat was echt een afrader.
Ja, ja.
Maar daarentegen toen kwam de Golf 7R. En dat was meteen de beste die ze denk ik ooit gemaakt hebben, zeg maar. Dat was dat Volkswagen zei van, goh, al die kleine merken die zo'n eigen divisie hebben, dat is best goed. We maken gewoon een kleine R-divisie en die gaan de Golf R maken. Nou, die veegde toen bij mij de vloer aan met een A45 en een Audi S3. Terwijl die met afstand de goedkoopste was van het stel, zeg maar. Dat was zo'n goede auto toen.
Ja, ik heb het altijd fijne dingen. Ik moet je wel heel eerlijk zeggen, ik vond die R, toen ze nog de VR6 leverde, had het meer toegevoegde waarde. Ik bedoel, dat was echt iets speciaals. Een 6-cilinder in de C-segment, dat zag je bij Alfa Romeo, bij Volkswagen. En dan was je er wel. En
Clio V6.
Ja, maar ze is een B-segmenter.
Ja, okay, ja.
En ook niet helemaal productieveeg, zeg maar. de Golf 5 R32, dat zal voor mij toch altijd wel een beetje het hoogtepunt zijn van de R. En daarna werd het gewoon, wat mij betreft, een beetje... Hoeveel vermogen wil je in een Golf?
Ja.
Weet je dat? Dan heb ik en dat heb ik nog steeds, hoor. Dat heb ik bij allemaal gehad. Dan heb ik liever een GTI met performance pack dan een R.
Ja. Dat vind ik een hele lastige. Als ik GTI met performance pack en dat soort scherpte, dan stap ik wel liever denk ik naar mijn Megane RS of zo van die tijd.
Ja.
Vond de kracht van de R. Ja, maar de kracht van de R vond ik juist ook dat dit zijn multi-inzetbaarheid. En zeker die R-variant die op een gegeven moment was. Dat vond ik wel een auto. Ik denk, dit ding is echt... Ja,
maar dat is dan wel weer tof, maar dan is het een power station. Ja, power stations zijn gewoon per definitie tof. Het is gewoon vet dat je een auto hebt waar je een herder in kan stoppen, één keer kan remmen en dan heb je opeens een poedel.
Ja.
Weet je, dat is gewoon vet.
Ja. En ik zei denk een paar leuke dingen, dat was wel een leuk verhaal, want ik heb de introductie gedaan van die Golf R variant. Die was op het Ascari-circuit in Spanje.
Dus dapper.
En wat de meeste merken doen, we hebben eens eerder over gehad, alleen Engelse instructeurs zijn zo gestoord, die gaan gewoon naast je zitten, terwijl die geen idee hebben wat je doet. Maar bij Volkswagen doen ze wat ze ook doen, bij Porsche, Mercedes en BMW. En er rijdt iemand voor je uit. En de coureur die dat deed was een hele jonge gozer die voor Volkswagen in de Formule 3 of Formule 4 reed. En die herkende mij nog, want ik had ook bij de Polo GTI-introductie gezien. Dus hij weet, jij kan wel sturen. In theorie zou je alleen de baan op kunnen, maar dat mag niet. Zei hij, joh, ik geef al zoveel gas, rijk van je weg, heb je de facto vrij baan. Dus is goed plan, gaan we doen. Alleen zaten nog twee mensen achter mij. Want je rijdt in treintjes met meer auto's. Die bleken niet alleen nog nooit op Ascari te hebben gereden. Die bleken ook nog nooit op Esquire te hebben gereden.
Oh, dan is Ascari een leuk baantje om het te leren.
Zeker, zeker. Dat vond Volkswagen blijkbaar geen probleem. Want die vroegen er gewoon niet naar. En die mensen zelf vonden het geen probleem. Die hebben ook nergens gemeld. Die denken, we zien het wel. Een halve ronde zag ik wat stofwolken achter me. Want dat liep niet helemaal goed af. En geluk was dat ze net te laat remden op een punt waar Ascari wel uitloop heeft. Want een hoop plekken heeft Ascari dat niet.
Nee. Dan is het gewoon, zeg maar, je gaat er vanaf en je staat direct in de muur.
Ja, dus dat is wel nog braaf. Dat het, nog geluk dat het een vrij brave auto is. Want het is niet een of ander ding, lift of oversteer tot de max of zo, die Golf R variant. Wat die op circuit redelijk staande hield voor het type auto. Maar dacht ik wel, ja, dat had... En Volkswagen toch even moeten vragen aan die mensen. En die mensen beginnen ook zelf moeten zeggen, goh, zo'n circuit, dat is eigenlijk nieuw voor mij. Heb je nog wat tips of zo?
Ja.
Want als je nog nooit een circuit hebt gereden en gaat met 300 pk, dan is het toch wel handig. Nou, sterker nog, als ze waarschijnlijk niet in een treintje hadden gereden, want ik ken die mensen een beetje, laat ik zo zeggen, het zijn nog niet complete idioten of zo, dan doen mensen rustig aan. Maar als je in een treintje rijdt,
dan ga je hartstikke voor je.
En hou je, ja, dan gaan mensen proberen je bij te houden als het niet lukt. En als je dan trein wint, wat gaan ze doen? Dan gaan ze dat proberen het gat dicht te remmen. Dan gaan ze altijd later remmen, want hij is verder weg. Ja, dat lukt dan niet. Als de bocht heel krap is, hè, dan...
Nee, dan sta je eraf.
Ja.
En er zijn inderdaad plekken op Ascari waar je dan technisch gezien niet van de baan vliegt. Want het is gewoon waar het asfalt op
kan
begint
niet,
de muur.
Ja.
Dus je staat nog steeds wel op de baan, ja, alleen de auto...
Ik zeg goed nieuws, ik hield hem wel op de baan.
Ja, hij staat nog binnen de lijntjes.
De baan was wel op. Zo was ding. Jij nog iets van de Golf wat je heel erg hebt onthouden in al die jaren?
Nou, niet hele spectaculaire verhalen aan de Golf.
Dat past dan wel weer bij de Golf. Ja,
precies. Wat ik me wel kan herinneren, ik deed de introductie van de Golf 7 variant. En die was in Nederland, maar het was de internationale persvoorstelling. Dus de auto's kwamen gewoon uit de fabriek in Duitsland, stonden dus ook op Duits kenteken.
Oh, leuk, ja.
En vanuit Nederland werden uitgenodigd door PON, uiteraard, een Nederlandse importeur. En dat is een professionele organisatie, die doen het al best wel een hele tijd. Dus ik had helemaal niet gevraagd van, joh, ligt er een ontheffing voor de BPM in? Want bij Volkswagen regelen ze dit soort dingen, of bij PON regelen ze dit soort dingen altijd gewoon goed. Nou, dat bleek helaas niet helemaal het geval. Dus ik zat te filmen met die auto op een nondescripte parkeerplaats. Ineens staat er een motoragent naast me. En die zegt, ik zie dat jij een auto met Duits kenteken rijdt. Wat technisch gezien niet waar was, want ik stond op een parkeerplek. Maar goed.
Ja, en Schulegoen was daar?
ja, precies. Ja. Alle deuren stonden open. Ik had de sleutel in de zak, cameraman. Ik was zeg maar de enige persoon in de mijlenverre omtrek.
Dus mijn auto niet.
Nee, ik kon ook niet zeggen, ja, is niet voor mij.
Dat is wel goed, ja.
Dan werd ik waarschijnlijk direct in een busje gegooid voor diefstal. Dus ja, ik kon het niet ontkennen. Dus hij zegt, heb je een ontheffing? Ik zeg, nou, ik weet het niet. Dus ik duik in het dashboardkastje, geen ontheffing.
Oh, leuk.
Dus hij kijkt me aan en hij zegt, dat ben je een overtreding. Kan ik je boete geven en dan moet je de BPM betalen. Dus ja, ik kijk hem een beetje glazig aan met zijn blik van, ja, weet je, ik kan er niks tegen inbrengen. Ja. Dus ik zeg op een gegeven moment, ja. Ik zeg, technisch gezien heb je gelijk. Ik zeg, zoals je ziet, ik ben voor mijn werk met die auto op weg. Ik heb hem meegekregen van de importeur. Ik ben er ten onrechte van uitgegaan dat die BPM-ontheffing aanwezig zijn. En verder kan ik er niks van zeggen. En dan kijk ik me nog een keertje aan, zoals alleen motoragenten aan kunnen kijken. Klapt zijn helm dicht, stapt op zijn motor en rijdt weer weg. Ja. Zegt ook helemaal niks.
Nee, we zeggen, we hebben ook veel papierwerk, weet je wel, van achter dit gezicht. Omdat hij ook wel proefde, kijk, als jij er voor je werk bent, dan zal het uiteindelijk wel geregeld worden zijn, bla bla bla. En denkt hij, ja, is dat mij de moeite dan waard om dat dan vol te letten, hè?
Nou ja, weet je, ik moet je zeggen dat ik niet tot op de komma nauwkeurig de wet ken. Ik weet dat je niet als Nederlander mag rijden in een auto met buitenlands kenteken. Maar op het moment dat jij vlak over de grens in Duitsland strandt en je krijgt daar een leenauto, je rijdt terug naar je huis in Nederland, dat mag. Daar heb je een 14 dagen ontheffing voor en dat is per kenteken.
Het is ook soepeler geworden voor mij sindsdien, een paar jaar geleden, et cetera.
Zeker. Maar ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat als hij me daar daadwerkelijk voor beboet had, dan had ik dat uiteraard naar de rechter laten gaan. En dan had ik uitgelegd van, joh, ik sta er voor mijn werk. Die wetgeving is bedoeld zodat je de BPM niet kan ontduiken en de MRB als Nederlandse ingezetene. En dit lijkt me niet helemaal in de geest van de wet, wat ik hier aan het doen ben. Ik kan het ook aantonen, ik stond er met de cameraman.
Nee, als je een administratieve boete van je, net je rijbewijs, als je rijbewijs verloopt, daar rij je niet minder om. En je hebt geen straf gehad, zo, maar ben je nog steeds in overtreding, ook verzekeringstechnisch.
Nee, zeker, is helemaal waar, maar ik kan me niet voorstellen dat die boete standaard gaat. Dus ik heb voor de rechter laten komen. En ik denk dat die agent die overweging heeft gemaakt en toen heeft gedacht, dit is het me niet waard.
Exact.
Maar had ook kunnen zeggen van, nou, voor deze keer kom je er vanaf met de waarschuwing. Maar het was echt gewoon, je zag hem denken, toen ging die helm dicht en weg was hij.
Ja, maar ook niet zeggen doei of zo. Hè?
Wat is er nou zojuist gebeurd?
Ja.
En een andere die ik me nog kan herinneren was ook de Golf 7, de facelift. En toen kreeg je dat geüpdate multimedia systeem, kon je swipen. Dus dan maakte hij een wapper
gebaar. Ja,
voor het scherm en dan kon je van links naar rechts swipen. Nou heb ik op zich niet zoveel tegen die technologie. BMW doet het ook, hè, grootschalig. Kun je ook een cirkeltje draaien met je vinger en dan gaat het volume harder of zachter. En daar gebruik ik het nog wel eens in. Weet je, ik vind het geestig en dan kun je met twee vingers uitgestoken kun je een soort puntbeweging maken. En dan kun je instellen wat hij dan moet doen. Alleen BMW's zijn wat duurder dan Volkswagen's in de regel. En dat resulteerde er dan ook in dat het werkte in de Golf gewoon niet zo goed. Dus s'avonds aan tafel zat ik naast een engineer en het ging daarover. En ik zei, nou, ik vind eigenlijk dat het helemaal niks toevoegt. Het werkt niet. En daarbij, als je voor het scherm wappert, dan kun je ook net zo goed even over het scherm swipen. Want dat maakt natuurlijk dan ook niet meer uit. Nou, dat was allemaal niet waar en hij ging me tegendeel bewijzen. Nou, goed. Volgende ochtend. Testauto's staan allemaal weer netjes op rij. Hij gaat in die auto zitten. Hij had nog net niet een geodriehoek en een meetlint bij zich om zeg maar de ideale positie van zijn hand ten opzichte van het scherm te kunnen bepalen. En hij begint te wapperen. En hij wappert. En er gebeurt niks, weet je wel. Op een gegeven moment wilde ik nog zeggen, dit zal wel een versie zonder dat systeem zijn. Ik dacht, weet je, dan haal ik de ongemakkelijkheid er een beetje weg. Maar bij poging 19 ging zwaar het scherm naar rechts. En hij kijkt me aan en met de stalen smoelwerk zegt hij, zie je wel.
Dat is wel, nee, maar dan wel strak dat je gewoon, dat is zo'n filmpje over oplichtingstruc. Dus denk van, wat er ook gebeurt, je moet in je rol blijven.
Ja, nou, maar precies. Weet je wel? Maar de reactie die jij had, die had ik dus ook. Dus ik begon vreselijk te lachen. Ik denk, dit is een soort Duitse humor. Maar dat, nee, hij was
dus
echt,
weet, dat bestaat niet.
Hij was echt bloedserieus. Ja, dus, nee, toch, geen vrienden gemaakt die ochtend. Nee.
Ja, dat is ook wel, het is wel, hij heeft wel commitment voor zijn zaak. Ja, van, blijf bij je argument, nooit toegeven dat je ongelijk hebt. Maar het is niet heel sterk.
Ja.
Wel lachen. Nou ja, ik moet andere dingen bedenken, maar dan lopen te veel golf uit. Het is in ieder geval een ik moet wel zeggen, de golf 8, zijn we al eens, heeft die goede lijn van die omhoog ging van 5, 6, 7 niet echt kunnen doortrekken. Hè? Dat, je zag dat daar wel.
Nee, als auto was het heel goed, maar de vooruitgang ten opzichte van de 7 was heel klein in alle opzichten. En het bedieningsconcept, dat nieuwe multimedia systeem met die touch swipe buttons en heel veel in het scherm, wat daar ook niet snel genoeg voor is, dat is een achteruitgang.
Ja, en dat hebben we niet vaak gezien. En dat is
nee.
Jammer.
Ik snap het vanuit het oogpunt van de fabrikant, want het is goedkoper.
Ja, al die haptische toetsen en zo op het stuur.
Dat is echt, weet je, als je erop drukt, dan doet het niet. En als je aan het sturen bent en je komt per ongeluk met je duim tegenaan, staat ineens je stuurverwarming aan.
Ja. Of je radio. Kijk, dat je radiozender verandert, vind ik ook nooit zo erg. Maar als je een podcast luistert, wat jullie allemaal doen nu, dan, en dat duurt een uur, en je drukt per ongeluk op het achteruitknopje,
dan
en je weet niet waar je zat, dan moet je dus gaan lopen zoeken waar je zat in het podcast. Of je gaat naar vol nummer, nou, dat soort dingen.
CarPlay-ondersteuning, wat gewoon maar half werkte, dat je kaart ineens helemaal roze werd en zo. Weet je, echt allemaal dat soort gremlins dat je denkt, het is bij elk merk is het niet acceptabel. Maar bij een Volkswagen die gewoon wat hoger in de markt zit qua prijs, zou dit gewoon niet moeten mogen.
En bovendien, dat was juist het punt van waar de Golf altijd top scoorde. Dus al refocus wat scherper en de Astra had een keer een fijnere motor. Maar ergonomie was altijd, Volkswagen ding, alles zat op de plek zoals het werkte. En als je dat top...
En ik ben helemaal niet, want dat wil ik echt nog een keertje onderstrepen. Wij zijn echt niet tegen vooruitgang of verandering. Maar een verandering moet wel iets toevoegen. Mm-hmm. Het hoeft niet per se te zijn dat wij het persoonlijk fijner vinden. Maar ergens moet er een soort van rationale achter zitten waarvan je denkt, de klant heeft er ook wat aan.
Ja.
We hadden het net over het power split device van Lexus. Ik vind het persoonlijk, zeker in een grote SUV als de RX, ik vind het niet passen bij de auto. Maar ik zie wel de pluspunten ervan. Want het is gewoon voor wat het is een heel efficiënt systeem.
Ja.
Het is betrouwbaar. Het zit een beetje mechanisch, zit het allemaal goed in elkaar. En de auto's worden er gewoon heel zuinig van. Dat ik het dan persoonlijk niet lekker of fijn vind. Dat is wat anders. Maar als professional zie ik de voordelen van het systeem. Maar die touchknoppen op het stuur en überhaupt het nieuwe bedieningsconcept van Volkswagen, ik zie er, behalve van Volkswagen zelf, voor niemand een voordeel in.
Nee, dat is een mooi brugje. Misschien kunnen we de volgende keer, sinds ook nog wat dwars, een keer leuk hebben over het schrappen van de iDrive-knop in compacte BMW's.
Ja.
Maar dat volgende week. gaan we even door. Het is leuk om even wat commentaren voor te lezen. Want het is, als jij luistert op jouw iPhone en je hebt de Apple podcast app, kan je al een algemene review achterlaten, wat we altijd graag lezen, dus doe dat. Maar het is sinds kort mogelijk bij Spotify om gewoon per aflevering te reageren. En hebben een aantal mensen gedaan, dus dan lopen wat dingen door. Zo vroeg deze anonieme commenter, die zichzelf A17886X noemt, af waar woont Marco eigenlijk? Dan heb je deze podcast niet genoemd. Laten we de volgende keer even op terugkomen. Laten we nu nog even een geheim. Dan zeg je op dag heren, ik luister naar elke aflevering van jullie podcast. Naar mijn mening praten jullie duidelijk en op een fijn tempo. Ga vooral zo door. Nou, dank. Ik hoor het niet vaak. Ik ben mezelf gewoon bewust dat ik snel praat. En ik krijg wel eens de beschuldiging dat ik anderen zoals jij daarin meetrek. Maar blijkbaar vindt niet iedereen dat. Dus dat is fijn. Dan, dit vind ik dan een mooie. Wat is echt door de jaren heen blijft zoiets terugkomen van Bart van Deurzen. Ik vind er wel wat te veel EV-onderwerpen. Nou, daar kan ik inkomen, hè? Dat is geen zo'n zaak. Maar daarna zegt hij, ik krijg stiekem het gevoel dat dit ook gesponsord wordt.
Dan ben ik toch wel benieuwd, beste Bart. A, waarom je dat gevoel krijgt. En B, wie je dan denkt dat ons sponsort. Behalve, want we hebben natuurlijk een tijdje hebben Bosch Car Service.
Ja, Bosch Car Service was gewoon officiële sponsor voor een afloop. En die zijn niet dus per se meer pro-EV dan voor benzine. Dat maakt er ook niet zoveel uit, denk ik.
Nee, maar als je het gevoel krijgt dat dit gesponsord wordt. Ja, dat klopt. We hebben een tijdje een sponsor gehad. Inmiddels niet meer. Maar als je het over iets anders hebt dan die sponsor. Dan ben ik wel benieuwd naar wie je denkt dat dat is en waarom.
Gewoon de elektrische Bilderberg-groep die het probeert door mensen door een strop te duwen.
Ja.
Okay. Nee, Bart wordt niet gesponsord. En door de jaren heen is die beschuldiging vaak gekomen. Nee, we hebben gewoon adverteerders, maar de redactie is volledig onafhankelijk. De beschuldigingen gaan hard. Ik moet zeggen dat PON werd nog wat meest genoemd. Zelfs las ik een keer een reactie van iemand die zei... ik heb insider-info en kan bevestigen dat het Roy zijn GTI met korting heeft gekregen... in ruil voor goede berichten.
Maar geef toe, dat was ook zo.
Nou ja, ik vond het knap, want niet alleen had ik de volle map voor mijn GTI moeten betalen. Dat is eigenlijk belangrijk. Ik had geen Golf GTI. En die persoon die we zei, dat is dan grappig, hè? Dat je weet, hij kan verklappen dat de GTI die Roy rijdt. Die dacht, ja, maar ik heb nooit een GTI bezit. Hij heeft wel een keer op een shortlist gestaan. Dat het zover is dat ik dacht, nou, iets als een Golf 6 GTI met handbak en zo, dat lijkt me wel een leuke auto om te hebben. Maar ik heb nooit een GTI gehad. Maar die persoon wist toch heel zeker dat het wel was. En met illegale korting.
Ik heb wel een GTI gehad.
Ja.
Maar dat was een 206.
Ja. Over een korting van de importeur.
Met korting van PON heb ik mijn Peugeot 206 GTI gekocht.
Nee, ik kan iedereen blijven... Het was ook een keer dat in de Spiegel hadden een keer over. Het zijn niet rare verhalen, alle voorbeeld niet zo was. En toen zei iemand, het wordt dus niet glashard ontkend.
Oké, nou bij deze... Ik ontken glashard dat wij als Autoweek gesponsord worden door een merk of een importeur.
Ja, we zijn volledig ontvankelijk, zeggen wat wij willen en dat blijven we vooral doen. Dan zegt Tjerk, hoi Roy en Marco, ik luister iedere week weer naar jullie podcast. Ik vind het erg leuk en grappig om jullie verhalen te horen over bijvoorbeeld marketing van auto's. Dat waardeer ik enorm. Bedoelt hij mee natuurlijk wat wij af en toe bij intro's horen. Denk aan bijvoorbeeld de Golf GTE die we noemden.
Ja.
Zal hij een beetje bedoelen. Nou, Tjerk, dat blijven wij vooral doen.
Ik had nog wel een leuke trouwens, heel even tussendoor. Ik weet de introductie van de Lexus RZ. Mm-hmm. De Toyota BZ4X, maar dan van Lexus, elektrische auto. Nou, voor als je de recensie nog niet hebt gezien... Oké, auto, maar brengt niet genoeg vernieuwing wat mij betreft om zijn prijskaartje en het feit dat hij toch al vrij laat is met op de markt komen kan waarderen.
Ja.
Kan rechtvaardigen. Maar we zaten in de perspresentatie en toen ging het op een gegeven moment over het rijden. En toen hadden ze een slide ingestopt van een luipaard. Een jachtluipaard, het snelste land die te willen. En dan was de manier waarop je in de auto zat en hoe de anti-rolbars werkten, dat was dan gebaseerd op de manier waarop een jachtluipaard dat een gnoe aanviel, zijn hoofd recht hield bij het rennen. En daar zat ik eens naar te kijken. Ja.
Nee.
Hoe verzin je dit? Wat neem je in voordat je tot deze vergelijking komt?
Ja, maar ook voor dit type auto niet helemaal.
Exact.
Ja.
Hoe kom je daarop? Dus nou, dat heb ik in de video ook even behandeld.
Ja.
Dat niet helemaal juist is wat mij betreft. Maar dat kunnen we wel eens een keertje vaker doen. Ik kan me ook nog herinneren dat ze het ooit bij de vorige Seat Leon deed ik de introductie van. Toen hadden ze het over iconisch deurhendelontwerp. I shit you not. Dat je denkt,
ging het over die greep voor de achterdeur?
Nee, het ging over de handgreep aan de binnenkant waarmee je de deur openmaakt. Oh, iconic door handle design. Dat je echt denkt, dat is waar je de auto op denkt te gaan verkopen, ja?
Ja.
Wauw. En dat was mijn eerste internationale persintroductie met cameraman erbij.
Ja.
Dat je dacht, nou, als dit het niveau wordt in de toekomst, dan ga ik nog eens een keertje een leuk boekje met memoires maken.
Ja.
Dus
ingezoomd op die deurgreep ook nog. Mensen moeten soms iets zijn. Dat voelt soms de ene keer wat natuurlijker aan.
Nee, hoeft niet. Ja. Nee, je kan ook die slide er gewoon niet instoppen. De presentatie wordt kort. Je kan het ook gewoon niet doen.
Ja. Ja, nee, ik heb het met je eens. Ja, kan wij het inbrengen. Nou goed, Tjerk, wees gerust. Er is genoeg van dit soort bullshit blijft doorkomen. Dat mag ik het lelijk woord zeggen bij presentaties. Dus we kunnen er genoeg over hebben. Dan, hier heb ik even de naam van de reageur die bij. Maar die zegt dat hij vond een leuke aflevering. En hij wil de volgende keer wel een wat langer stuk over Allroads. Omdat ze nieuw nauwelijks meer zijn. 508 Passat, et cetera. Denk ik, nou, dat van het bestaand model niet. Maar iets als een Polestar 2 is eigenlijk de facto een Allroad waar dan geen lage versie van is. Dus
ja. Het bestaat nog wel, maar het is inderdaad, ik voel wel wat hij zegt. Want je had natuurlijk vroeger had je echt hele scala's aan allroads van alle merken. Ja. Maar we hadden het vorige keer nog over de Subaru Outback. Hè?
Ja, daar doelt hij denk ik op, dat we het daar natuurlijk over hadden. Ze blijven wel bestaan en wij zijn wel fan, maar ik denk specifiek gezien dat het minder en minder wordt. Dan de vaste rubrieken. Jij noemde vorige keer voor de to-drive-list de Lotus 7. Ik ga voor deze keer, dat komt door een eventje waar ik was, waar ik het nog niet helemaal over mag hebben. Gaan we volgende keer doen. Ik ga voor de Mini GP. En dat maakt niet zo uit welke generatie. Het zijn er voor mij twee.
Dus je was bij een eventje van Rolls-Royce.
Ja, dat klopt. Inderdaad. want de reacties op die auto die zijn zo lyrisch dat ik denk, ja, dat zou ik nog graag een keer aan proeven.
En nou heb je het script gezegd, maakt niet uit welke generatie. Maar dan is het niet dat je specifiek die allereerste generatie met die supercharger motor wil rijden.
Nou, als ze alle twee staan, dan wil ik wel die. Maar als iemand zegt, ik heb hier de tweede, dan vind ik het ook leuk. Want dat qua vermogen scheelt niet veel. En ook daar waren de recensies weer lyrisch en zo. Het is echt een hardcore hot hatch. En die basismini was al goed. En het was jammer, want die vind je waar ik wel of niet was, waar ik niks over kan zeggen. Daar stonden een aantal oude minis, zeg ik nog. Elke generatie stond er, inclusief de Classic, die ik eigenlijk nog nooit gereden had.
Toch raar bij Rolls-Royce.
Ja, dat zou ik niet zeggen. En die heb ik ze allemaal weer eens gepakt. Nou ja, die klassieker, ongelooflijk hoe goed de ding eigenlijk rijdt. Eigenlijk het rem is het enige waar die... wat hij zeg maar niet goed kan, maar verder het sturen, het besturingsgevoel.
Leuk, hè? Het was denk ik zo'n laatste met de 1.3-injectiemotor. Ja. Ja, daar heb ik mijn eerste meters in gemaakt.
Ja, oh lachen. Dus. Nou, maar echt zo goed. En van binnen ook hoe ruim je nog zit, wel ding klein is. Maar ook gewoon de eerste twee generaties, nieuw Mini. En dan gewoon de Coopers van alle twee, dus niet de Cooper S. Ja, alles klopte nog steeds zo goed. En licht en ook wat meer raam en zo. En van tevoren zei ze, ja, nee, ze zeiden mensen van Rolls-Royce, van we hebben alle minis hebben staan. Zeg ik, oh, de GP? Oh ja, nee, die niet. Ja, en zo kom ik erop van, die wil ik toch graag een keer proeven. En meestal zijn dit soort events, laat ik zeggen, vooral facelift van sportieve auto's. Dat ze weten, nou, er is niet heel veel nieuws, want er is niet heel veel veranderd. Is vaak het moment dat ze zeggen, weet je wat, we halen eens even al die oude generaties van stal. En dat zijn wel momenten om eens wat flink te strepen op deze to-drive list.
Ja, dus, absoluut. Ja, hij is heel leuk.
Ik hoop dat nog. Heb jij hem ooit gereden, die GP?
Nee, ik heb denk ik überhaupt nooit een eerste generatie Mini gereden, volgens mij.
Nee, maar ook van de tweede generatie is het natuurlijk ook.
Ja, maar goed, die eerste generatie was nog wel. Die was nog echt meer Mini en minder BMW. Zal ik maar even heel onbiedig zeggen. Die tweede generatie werd al veel meer BMW.
Toen werd de Cooper ook minder hard. Want de eerste generatie had de Cooper ook het onderstel van de S. Ja. En bij de tweede was alleen de S.
Die eerste was echt nog een beetje een soort proeftuin. Dat BMW dacht: oké, we hebben dit. En we zien er wel iets in. Nou, Volkswagen was natuurlijk met de Beetle enorm op een giecheltje gegaan. Ik kreeg een beetje het gevoel bij van, nou jongens, zet het allemaal maar een beetje daar in Engeland in de schuur in elkaar. Mag niet te veel kosten. En als het een succes wordt, kijken we verder.
Ja.
Nou, dat soort dingen kun je vaak wel aan de Engelse merken overlaten. Zo van, oké, met weinig middelen gaan we iets heel sensationeels bouwen.
Ja.
Ik bedoel, Jaguar doet al een eeuw lang niets anders een beetje. En dus die eerste generatie, dat überhaupt zou ik hem ook een keertje willen rijden. Ook wel een gewone Cooper.
Ja, hoeft niet eens een, ja, is leuk. Echt...
Een hele sportieve
en die
zijn.
S met die supercharger, die heb ik dan weer nog nooit gereden. Dat zou ik ook nog keer.
Nee, daarom. En zo'n 1.6 met de supercharger, dat lijkt me nou... Superchargers zijn in de regel toch wat spectaculairder dan turbo's.
Het giert lekker.
Het giert lekker. Het is hyper direct. Je hebt enorm veel koppel onderin. Dat zou ik wel een keertje... Ik denk, als ik dan een mini-GP zou willen, dan zou ik wel heel specifiek de eerste willen. Omdat dat ook echt de meest hardcore is.
Ja, dat klopt. Ik weet dus niet specifiek welke motor daarin ligt.
Daar ligt volgens mij die 1.6 met compressor in.
Echt een compressor motor. In de GP ook.
Ja, volgens mij wel.
Is al zo oud, joh.
Ja, maar nog iets verder opgefokt.
Dat is wel lachen, ja. Nou goed, voor de to-drive list. Nou ja, ik noem algemeen. Dan kan je nog een keer specifiek ook in de generatie en zo. Maar zijn we fan. En wellicht komt er binnenkort nog wat meer nieuws over dat Rolls-Royce.
Ja, dat is goed.
Waar ik was. Gaan we voor de tegenvaller. Ik noemde vorige keer de Alfa Romeo 4C. Is het nu jouw beurt?
Ja, ik dacht ik ga even voor heel wat anders. De Hyundai i40. Dus zeg maar de Volkswagen Passat van Hyundai.
Ik moest gewoon toen je noemde gewoon even nadenken. Van, die was er niet. Oh ja, die hebben we ook nog gehad.
Ja, en dat ding was nog best. Want hij is met zo'n 1.7 CRD diesel geweest. Mm-hmm. En die had je toen met 40% bijtelling. Dus
dat wist ik ook niet.
Ja, ja, die hebben we toen nog een keertje tegen een Passat gehad met zo'n geknepen E6 TDI'tje die ook voor 40% in aanmerking kwam. Maar goed, dat was in de tijd dat Hyundai ineens de weg omhoog echt te pakken had. Je had toen een i10 dat je dacht van, nou, dat is gewoon eigenlijk
best in class,
de beste A-segment die je kan krijgen. Toen was het A-segment nog groot. De i30, dat was de eerste C-segmenter van Hyundai waarvan je dacht, nou, dat is niet wel oké voor het geld, maar... Gewoon een goede aanbieding. De auto is oké, hij kost niet te veel. Maar zelfs al was hij even duur geweest als zijn concurrenten, dan ligt hij niet zo ver meer achter als dat het ooit geweest is. En toen kwam de i40. Ik vond een mooie auto bij zijn introductie. Niet tijdloos. Hè? Mm-hmm. Als je nu kijkt, denk je, een beetje een raar ding. Maar wel heel uitgesproken. Veel meer dan bijvoorbeeld de Passat of Mondeo of de Insignia. Dus ik dacht, nou weet je, als ze die opwaartse lijn te pakken hebben... en dan deze segment was toen nog... dat was echt nog een beetje de hart van de markt samen met het C-segment. Dit kon het wel eens gaan worden, het moment waarop ze er echt erop en erover gaan. En toen reed ik ermee en het viel gewoon tegen. De zitpositie was raar, het interieur was lelijk, de motoren wilden allemaal niet. Het was het allemaal gewoon net niet. Een beetje vlees, nog vis. En wat ik zei, gewoon de kwaliteitsbeleving was ook gewoon heel erg matig. En dat je dacht, dan heb je zo'n goede lijn te pakken. Waarom trek je die hier dan niet door?
Het heeft sowieso lang geduurd, vind ik, voordat ze die... Dus ook van Kia gold dat ook, hoewel die wat eerder wat succesvoller waren. Voordat ze die goede lijn i10 Picanto, echt zelfs een i20 is zo... Ik vind de huidige voor het eerst, ik denk, nou heb je echt een product. Ja. Heeft mij ook van een Polo gewonnen, vanwege die goede 1.3 mild hybrid motor en zo. Maar de i10 was dan zo goed en dan stapte in i20 en dat was dan weer net niet.
Nee, precies.
En dat is heel lang geduurd. Ja.
Nou, ik vond het echt een tegenvaller.
Ja.
Niet omdat het een hele slechte auto was, maar gewoon omdat ze de stijgende lijn die ze te pakken hadden niet konden doortrekken in dat segment.
Nee, dat was gewoon weer zo'n D-segmenter zoals we heel lang al hebben zien falen uit Korea, zeg maar.
Nou ja, ja. Dat. Mitsubishi Lancer, oh, ja. Subaru, ja. Weet je wel. Die ja, dacht ja, ja. Van, ja, ja. Ja. Zeker voor het geld is dat gewoon niet... nee.
En
nee.
Als ze goedkoop waren, dan ging je op de restwaarde nat. Dus dan alsnog was het duur.
Exact dat.
Ja, nee, ik snap je verhaal helemaal goed. Gaan we door naar de onderschatte auto, om nog wat positiefs te noemen. Ik noemde vorige keer de Subaru Outback. En jij gaat nu voor de...
Nou, ga ik ook voor iets Japans. De Mazda 6.
Oké. Okay.
De huidige generatie. En dan zeker als sportbrake. Gewoon heel veel ruimte. Fijn interieur. Zit er lekker in. Heel goed onderstel. Ergonomie is top in orde.
Ziet er ook leuk uit, vind ik.
Ja, oké. Okay, nou, dat is zoals ik al vaker heb gezegd. Je moet mij niet de rechter maken van goede smaak, want ik vind Cosworth mooi. Maar ja. Het gaat alleen niet snel. Die Skyactiv motoren, ze zijn vaak opvallend zuinig. Het schijnt ook betrouwbaar te zijn, is mij verteld. Maar ze missen onderin wel de punch van de turbomotor. Maar goed, als je ziet hoe hard er in Nederland doorgaans gereden wordt, hoeft dat ook niet per se een beletsel te zijn. Nee, het zijn een hele fijne handbak ook nog eens. Dus je krijgt gewoon best wel heel veel auto voor een redelijk bedrag. Ik snap eigenlijk niet dat niet een wat groot succes is geworden.
Nee, terwijl we hebben vaak gezegd. Ik vind wel, hij gaat nu wel wat te lang mee. Die auto is nu wel op, zeg maar. En hij had wel even zijn eerste facelift nodig voordat hij goed werd. Zeg maar. Hij was echt veel te hard. En pas na de eerste zie je wel vaak met Japanners. En toen, krap 2 jaar later of zo, facelift. En toen was hij echt sweet spot.
Dat moet Mazda altijd nageven. Die doen bijna ieder jaar wel een modeljaar update.
Ja.
En het zijn vaak maar hele kleine wijzigingen. Dat zijn zeker geen volwaardige facelift. Maar het zijn vaak wel dit soort dingen waarvan ze dan inderdaad zeggen... Oh, te hard, ja. Oké, nou, schroeven de dempers gewoon een tandje terug vanaf dit modeljaar. En dan kijken of het dan bevalt.
Ja.
En dat inderdaad vrij kort na de introductie van het model kwam er een modeljaar update. En toen werd het onderstel wat softer. En sindsdien, ik vind het echt een fijn ding.
Ja. Nou, helemaal eens. Hartstikke leuk. Dan gaan we nog even, we lopen een beetje uit, maar gaan we nog even kijken of het kort wat leuks om te noemen. Op zich wel grappig dat jij gaat rijden met de Jeep Avenger.
Ja.
En dat is niet zomaar een Jeep, dat is namelijk de auto van het jaar.
Ja, ik heb het gehoord, ja.
Ja.
Nou, ik ben benieuwd. Ik ga ermee rijden. Als ik kijk naar de specs, hij heeft die nieuwe Stellantis aandrijflijn. Ja. Dus
voor wie het niet weet, is het dus een volledig elektrische auto.
Ja, het is eigenlijk de Jeep-kloon van de E2008 exact. En de DS3 E-Tans ja. En de Opel Mokka E. En hij heeft het geüpdate elektrische aandrijflijn van Stellantis. Dus ik zeg even uit mijn hoofd 156 pk. Dus net even ietsje meer dan wat hij had. Mm-hmm. Iets groter accupakket, schijnt ook wat efficiënter te zijn. Ja, ik ben benieuwd. Hij is inderdaad door een groep mensen uitgeroepen tot de auto van het jaar. Ik zie dat aan de specs nog niet helemaal af, moet ik je zeggen. Maar
nee, ik vond het ook een beetje teleurstellende winnaar. Maar benieuwd, zegt ze om gereden te hebben. Dus we wachten. Nou ja, bij de kennis van nu zit er voor mij geen embargo op. Dus we gaan dan de volgende podcast gaan horen, denk ik. Wat jij ervan vond.
Denk het ook.
En in de garage een aantal dingen. Wat leuks om te zeggen dat Jan Lemke zit in een Tirotest met een Opel Astra Sports Tourer. En die heeft hij een Corolla en een Focus bij. En als ik even zo zie, dat zijn allemaal auto's zonder stekker.
Ja, het zijn sowieso auto's zonder stekker.
Hoe leuk is dat? Dat zien we weinig.
De Corolla is wel een hybrid. En nou ja, de Sports Tourer is een heel nieuw model.
Ja.
De station wagon variant van de bestaande Astra weliswaar, maar toch een heel nieuw model. Corolla is net gefacelift. En de Focus Wagon is geloof ik een van de best verkochte auto's stiekem van het land.
Oh ja?
Ja, of de best verkochte Ford, ik weet het niet. Dat is een tijdje geleden.
De best verkochte station wagon van Ford.
Ja, de best verkochte station wagon van een Duits-Amerikaans merk met een blauw logo.
Ja.
Met de importeur in Amstelveen.
Heeft Ford eigenlijk nog een wagon? Nee. Maar goed, daardoor wel een leuke test, want gewoon lekkere benzineauto's zonder al te veel stroom, die hebben niet al te veel. Dus dat is iets om naar uit te kijken. Dat was het weer voor deze week. Marco, heb jij nog de vraag voor een luisteraar? Het leuke is dus nu dat via Spotify kan het ook gewoon een leuke enquête zijn waar mensen even snel op kunnen klikken.
Nou, dan ben ik wel benieuwd, want ik hoorde net in de reacties iemand zeggen te veel EV-onderwerpen, maar dat is natuurlijk wel het nieuws, want Europa verordeneert dat de verbrandingsmotor eruit moet, dus het nieuws wordt de facto gewoon meer elektrisch. Dat is niet omdat wij daar een voorkeur voor hebben, maar omdat dat is wat automerken gaan bouwen. Dus we kunnen het wel bij verbrandingsmotoren houden, maar dan wordt het wel steeds meer niche en niche en niche. En ik ben wel benieuwd of er luisteraars zijn die zeggen, nou ja, liever dat het wat meer niche is, maar wel met minder EV. Of dat ze zeggen, concentreer je toch een beetje op wat het grote nieuws is.
Ja.
En dan nemen we voor lief dat daar wat meer EV-onderwerpen bij zitten.
Zullen EV minder? Of gelijk of meer? Nou, dan gooien we die er even in. En mocht je dan luisteren via Spotify, kan je er even op klikken en gewoon een reactie achterlaten. Dat kan ook. En als er leuke opmerkingen of vragen staan, kunnen we die de volgende keer meenemen. Ik dank jullie sowieso allemaal weer voor het luisteren. Het hele jaar laat in ieder geval even een review achter. Als je luistert via de Apple app of Spotify, zowel in tekst als met 5 sterren. Want we horen het graag. Dag en tot de volgende keer.
Hey, goed dat je er bent. Stap in. Concentreer je even op dit geluid. Wat een rust, hè? Alles over elektrisch rijden lees je op autoweek.nl. Je vindt er alle tests, gebruikersreviews en tips en adviezen. Klaar voor elektrisch rijden? Autoweek, vol van auto's.